Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabovobis. En dat naar aanleiding van de bisschoppensynode over de priesteropleidingen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1992. Wij waren ondertussen beland in het zesde hoofdstuk. Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is, de permanente vorming van de priesters. En behandelden het eerste deeltje van het tweede artikel, de verschillende dimensies van de permanente vorming. We gaan verder met dit tweede artikel in de vorming van de priester in haar geestelijke dimensie. De vorming van de priester in haar geestelijke dimensie is een eis van het nieuwe evangelische leven, waartoe hij door de Heilige Geest, die uitgestort is in het sacrament van de priesterwijding, wordt gebracht. Door de priester te wijden en gelijkvormig te maken aan Jezus Christus, hoofd en herder, schept de Heilige Geest in het wezen zelf van de priester een band met Jezus, die vraagt op persoonlijke wijze, dat wil zeggen bewust en vrij, eigengemaakt en beleefd te worden door middel van een steeds rijkere gemeenschap van leven en liefde en een steeds grotere en radicale deelname aan de gevoelens en de houdingen van Jezus Christus. In deze ontologische en psychologische, sacramentele en morele band tussen de Heer Jezus en de priester ligt de grondslag tevens de kracht voor het evangelische radicalisme, waartoe iedere priester geroepen is, en die bevorderd worden door de permanente vorming in haar geestelijk aspect. Deze vorming blijkt ook noodzakelijk met het oog op het priesterlijk dienstwerk, op de echtheid en de geestelijke vruchtbaarheid ervan. Oefent u de zielzorg uit, vroeg de heilige Carolus Borromeus. En hij antwoordde als volgt in zijn toespraak tot de priesters. Citaat: vergeet daarom niet de zorg voor uzelf. En geef uzelf niet zo aan de anderen dat er niets van uzelf voor uzelf overblijft. U moet zeker aan de zielen denken van wie u de herder bent, maar niet uzelf vergeten. Weet, broeders, dat niets zo noodzakelijk is voor kerkelijke personen als de meditatie die al ons handelen voorafgaat, vergezeld en volgt. Ik zal zingen en mediteren, zegt de psalmist. Wanneer u de sacramenten toedient, broeder, overweeg dan wat u doet. Wanneer u de mis celebreert, overweeg dan tot wie u spreekt. Wanneer u de zielen leidt, overweeg dan door welk bloed zij gewassen zijn. En laat alles bij u gebeuren met liefde. Zo zullen wij de moeilijkheden kunnen overwinnen die wij ontmoeten en die iedere dag talrijk zijn. Dat wordt trouwens vereist door de taak die ons is toevertrouwd. Wanneer wij zo zullen doen, dan zullen wij de kracht hebben om Christus in onszelf en in de anderen voort te brengen. Einde citaat. In het bijzonder moet het gebedsleven voortdurend hervormd worden in de priester. De ervaring leert namelijk dat men in het gebed niet van de rente kan leven. Het is niet alleen nodig om dagelijks opnieuw de uiterlijke trouw aan de ogenblikken van gebed te heroveren, vooral aan de ogenblikken welke bestemd zijn voor de viering van het getijdengebed, en aan die welke aan de persoonlijke keuze worden overgelaten en niet gedragen worden door de intervallen en uren van de liturgische dienst, maar ook en vooral om voortdurend opnieuw het zoeken van een echt persoonlijke ontmoeting met Jezus, van een vertrouwelijk gesprek met God, van een diepe ervaring van de Geest te voeden. Wat de apostel Paulus zegt van alle gelovigen, die allen moeten komen tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus, dat we horen in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 13, kan op specifieke wijze toegepast worden op de priesters, die geroepen zijn tot de volmaakte liefde en dus tot de heiligheid, ook omdat hun pastorale dienst wil dat zij levende voorbeelden zijn voor alle gelovigen. Ook de intellectuele dimensie van de vorming vraagt erom voortgezet en verdiept te worden gedurende heel het leven van de priester, vooral door serieuze en ingespannen studie en cultureel aggiornamento. De priester, die deel heeft aan de profetische zending van Jezus en opgenomen is in het mysterie van de kerk, die lerares is van de waarheid, is geroepen om aan de mensen in Jezus Christus het gelaat van God te openbaren en daarmee het ware gelaat van de mens. Maar dit vereist dat de priester zelf dat gelaat zoekt en het met verering en liefde beschouwt. Alleen zo kan hij het aan de anderen doen kennen. In het bijzonder blijkt ook de voortzetting van de theologische studie noodzakelijk, opdat de priester trouw de dienst van het woord kan vervullen, het zonder verwarringen en dubbelzinnigheid kan verkondigen, het kan onderscheiden van de zuiver menselijke opinies, ook al zijn ze wijd befaamd. Zo zal hij zich werkelijk ten dienste van het volk van God kunnen stellen en het kunnen helpen om rekenschap af te leggen van de christelijke hoop aan wie daarom vragen. Bovendien is de priester, door zich bewust en volhardend te wijden aan de theologiestudie, in staat om zich de authentieke rijkdom van de kerk eigen te maken in een veilige en persoonlijke vorm. Dan kan hij de zending vervullen die hem verplicht een antwoord te vinden voor de moeilijkheden met de authentieke katholieke leer en de neiging van hemzelf en van anderen tot afkeuring en een negatieve houding ten opzichte van het leergezag en de traditie te boven te komen. Het pastorale aspect van de permanente vorming wordt goed uitgedrukt door de woorden van de apostel Petrus in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, vers 10. Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Om iedere dag te leven volgens de genade die hij ontvangen heeft, is het nodig dat de priester zich steeds meer openstelt voor de herderlijke liefde van Jezus Christus, die hem door de Geest van Jezus gegeven is bij het ontvangen van het sacrament. zoals heel de activiteit van de Heer, vrucht en teken was van de herderlijke liefde, zo moet het ook voor de priesterlijke werkzaamheid zijn. De herderlijke liefde is een gave en tegelijk een opgave, een genade en een verantwoordelijkheid waaraan men trouw moet zijn. Het is dus nodig haar aan te nemen en de dynamiek ervan te beleven tot aan de meest radicale eisen. Zoals reeds gezegd, spoort het herderlijke liefde de priester aan en stimuleert zij hem om steeds beter de reële conditie te leren kennen van de mensen tot wie hij gezonden is, om in de historische omstandigheden waarin hij zich bevindt, de uitnodigingen van de geest te onderscheiden, om de meest geschikte methoden en de meest nuttige vormen te zoeken voor de uitoefening van zijn ambt in deze tijd. Zo bezielt en ondersteunt de herderlijke liefde de menselijke inspanningen van de priester voor een pastorale werkzaamheid die actueel, geloofwaardig en doeltreffend is. Maar dat vereist een permanente pastorale vorming. De weg naar de rijpheid vraagt niet alleen dat de priester de verschillende dimensies van zijn vorming blijft verdiepen, maar ook en vooral dat hij deze dimensies steeds harmonieuzer met elkaar weet te verenigen en geleidelijk de innerlijke eenheid ervan weet te bereiken. Dat zal mogelijk gemaakt worden door de herderlijke liefde, die de diverse aspecten niet alleen coördineert en verenigt, maar ze specificeert en er het kenmerk aan geeft van aspecten van de vorming van de priester als zodanig, ofwel van de priester als weerspiegeling, levend beeld en dienaar van Jezus, de goede herder. De permanente vorming helpt de priester de verleiding te overwinnen om zijn dienstwerk te reduceren tot een activiteit die doel op zich is, tot een onpersoonlijke verlening van diensten, zij het ook geestelijke of gewijde diensten, tot een ambtenarenfunctie ten dienste van de kerkelijke organisatie. Alleen de permanente vorming helpt de priester om met waakzame liefde het mysterie te bewaren dat hij in zich draagt voor het welzijn van de kerk en van de mensheid. Artikel 3. De diepere betekenis van de permanente vorming. De verschillende elkaar aanvullende dimensies van de permanente vorming helpen ons om de diepere betekenis ervan te begrijpen. Zij streeft ernaar de priester te helpen om te zijn en te handelen als priester in de geest en volgens de stijl van Jezus, de goede herder. De waarheid moet gedaan worden. Jacobus waarschuwt ons aldus. In het eerste hoofdstuk van zijn brief, vers 22. Wees uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders, dan zoudt gij uzelf bedriegen. De priesters zijn geroepen om de waarheid van hun zijn te doen, ofwel om in liefde hun identiteit en hun dienst in en voor de kerk te verwerkelijken. Ze zijn geroepen om zich steeds levendiger bewust te worden van de gave van God, om steeds daaraan te denken. Dat is ook de uitnodiging die Paulus tot Timotheus richt in zijn tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 14. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. In de meermalen genoemde kerkelijke context kan de diepe betekenis van de permanente vorming van de priester beschouwd worden in betrekking met zijn aanwezigheid en activiteit in de kerk die mysterium, communio en missio is. Binnen de kerk als mysterie, mysterium, is de priester geroepen om door middel van de permanente vorming het besef van de gehele wonderlijke waarheid van zijn priester zijn te bewaren en te ontwikkelen. Hij is helper van Christus en beheerder van de goddelijke geheimen. Paulus vraagt uitdrukkelijk aan de christenen hem te zien volgens deze identiteit. Maar hij leeft zelf als eerste in het bewustzijn van de sublieme gave die hij van de Heer ontvangen heeft. Zo moet het met iedere priester zijn, als hij in de waarheid van zijn priester zijn wil blijven. Maar dat is alleen in geloof mogelijk. Alleen met de blik en de ogen van Christus. Men kan zeggen dat de permanente vorming wil bewerken dat de priester een gelovige is en het steeds meer wordt. Dat hij zichzelf steeds in zijn waarheid ziet, met de ogen van Christus. Hij moet deze waarheid met dankbare en blijde liefde bewaren. Hij moet zijn geloof vernieuwen als hij zijn priesterambt uitoefent, zich echt helper van Jezus Christus voelen, sacrament van de liefde van God voor de mens, telkens als hij bemiddelaar en levend werktuig is van het verlenen van Gods genade aan de mensen. Hij moet dezelfde waarheid in zijn medebroeders herkennen. Dat is het beginsel van de achting en de liefde voor de andere priesters. Binnen de kerk als gemeenschap helpt de permanente vorming de priester om het besef te doen rijpen dat zijn dienstwerk er uiteindelijk op gericht is het gezin van God bijeen te brengen, als een door liefde bezielde broederschap en het door Christus in de Heilige Geest naar de Vader te leiden. De priester moet groeien in het bewustzijn van de diepe gemeenschap die hem verbindt met het volk van God. Hij staat niet alleen voor de kerk, maar vooral in de kerk. Hij is broeder onder broeders. Door het doopsel dat hem onderscheiden heeft met de waardigheid en de vrijheid van de kinderen Gods in de enige geboren Zoon, is de priester lid van één en hetzelfde lichaam van Christus. Het besef van die gemeenschap mondt uit in de behoefte om de medeverantwoordelijkheid op te wekken en te ontwikkelen in de gemeenschappelijke en enige heilszending. Door bereidwillig en hartelijk alle charisma's en taken die de Geest aan de gelovigen geeft voor de opbouw van de kerk, naar waarde te schatten. Het is vooral in de vervulling van zijn pastorale dienst, die van nature is gericht op het welzijn van het volk van God, dat de priester zijn diepe gemeenschap met allen moet beleven en betuigen, zoals Paulus de VI het heeft geschreven. Wij moeten broeders van de mensen worden in de daad zelf, waarmee wij hun herders, vaders en meesters willen zijn. De sfeer van de dialoog is de vriendschap. Ja, de dienst. De priester is op specifieke wijze geroepen het besef te doen rijpen dat hij lid is van de particuliere kerk waarin hij geïncardineerd is, ofwel opgenomen met een tegelijk juridische, geestelijke en pastorale band. Dat bewustzijn veronderstelt en ontplooit de bijzondere liefde voor de eigen kerk, die immers het levend en blijvend einddoel is van de herderlijke liefde, welke het leven van de priester moet vergezellen en hem voert tot het delen van de geschiedenis of van de levenservaring van die kerk in haar rijkdom en broosheid, in haar moeilijkheden en verwachtingen, tot het werken voor haar groei. De priester moet zich dus verrijkt voelen door de particuliere kerk en tegelijk actief ingezet voor haar opbouw, terwijl hij, iedere priester afzonderlijk en met de andere priesters samen, de pastorale werkzaamheid voortzet welke de medebroeders die hem voorafgegaan zijn heeft gekenmerkt. Een onontkoombare eis van de herderlijke liefde voor de eigen kerk en voor haar toekomstig dienstwerk is de zorg die de priester moet hebben om iemand te vinden die hem, om zo te zeggen, zal vervangen in het priesterschap. In zijn bewustzijn van de gemeenschap tussen de verschillende particuliere kerken moet de priester een gemeenschap doen rijpen welke geworteld is in het feit dat zij kerken zijn die ter plaatse de enige universele kerk van Christus verwezenlijken. Dat besef van interkerkelijke gemeenschap zal de uitwisseling van de gaven begunstigen, te beginnen bij de levende en persoonlijke gaven die de priesters zelf zijn. Vandaar de bereidheid, ja, de edelmoedige inzet voor de verwerkelijking van een billijke verdeling van de geestelijkheid. Daarbij moet men denken aan die particuliere kerken die van hun vrijheid beroofd zijn en geen roepingen kunnen hebben, en ook aan de kerken die kort geleden uit de vervolging gekomen zijn, en aan de kerken die nog de hulp nodig hebben, welke reeds lang en door velen met grootmoedigheid en broederlijkheid verleend is en nog verleend wordt. Binnen de kerkgemeenschap is de priester in het bijzonder geroepen om in zijn permanente vorming te groeien in en met de eigen priesterschap in vereniging met de bisschop. Het priesterschap is in haar volle waarheid een mysterium, een bovennatuurlijke werkelijkheid, omdat zij geworteld is in het sacrament van het priesterschap, dat er de bron en de oorsprong van is. Het is de plaats van de geboorte en de groei ervan. Door middel van het sacrament van het priesterschap zijn de priesters door een persoonlijke en onverbrekelijke band verbonden met Christus, de enige priester. Het priesterschap wordt aan hen als enkelingen gegeven, maar zij zijn opgenomen in de gemeenschap van de priesterschap die met de bisschop verbonden is. Deze sacramentele oorsprong wordt weerspiegeld en verlengd in het kader van de uitoefening van het priesterambt. Van het mysterium naar het ministerium. De eenheid van de priesters met de bisschop en onder elkaar wordt niet van buitenaf toegevoegd aan de eigen natuur van hun dienst, maar is uitdrukking van het wezen daarvan, daar hij de zorg is van Christus priester voor het volk dat bijeengebracht is door de eenheid van de Allerheiligste Drie-eenheid. De eenheid van de priester in de geest van herderlijke liefde maakt hen tot getuigen van Jezus Christus, die tot de Vader gebeden heeft dat zij allen één mogen zijn, zoals we horen weer klinken in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 17, vers 21. De fysionomie van de priesterschap is dus die van een echte familie, van een broederschap, waarvan de banden niet uit vlees en bloed zijn, maar uit de genade van het priesterschap. Een genade die de menselijke, psychologische, affectieve, vriendschappelijke en geestelijke banden tussen de priesters opneemt en verheft. Een genade die zich uitstrekt tot de meest verschillende vormen van wederzijdse hulp, niet alleen materiële, maar ook spirituele, en daarin doordringt en zich uit en concretiseert. De priesterlijke broederlijkheid sluit niemand uit, maar mag en moet een voorkeur hebben, namelijk de evangelische voorkeur, voor wie meer behoefte heeft aan hulp of bemoediging. Die broederlijkheid bekommert zich speciaal om jonge priesters. Houdt een hartelijk en broederlijke dialoog met de priesters van middelbare en oudere leeftijd en met de priesters die om verschillende redenen moeilijkheden ondervinden. Ook de priesters die deze levensvorm verlaten hebben of niet volgen, laat zij niet alleen, niet in de steek, maar omringt zij nog meer met broederlijke zorg. De priesterreligieuzen, die in een particuliere kerk wonen en werken, maken op een andere titel ook deel uit van de enige priesterschap. Hun aanwezigheid vormt een verrijking voor alle priesters en hun verschillende bijzondere charisma's, die een oproep zijn aan de priesters om te groeien in het begrijpen van het priesterschap zelf. Ze dragen bij tot het stimuleren en begeleiden van de permanente vorming van de priesters. Wanneer de gave van het kloosterleven in het diocesane bestel vergezeld gaat van oprechte waardering en juiste eerbied voor de bijzondere kenmerken van ieder instituut en van iedere spiritualiteit, verbreedt zij de horizon van het christelijk getuigenis en draagt zij op verschillende wijze bij tot de verrijking van de priesterlijke spiritualiteit. Vooral met betrekking tot de goede verhouding en de wederkerige invloed tussen de waarden van de particuliere kerk en de waarden van de algemeenheid van het volk Gods. Hunderzijds zullen de religieuzen ervoor zorgen een geest van echte kerkelijke gemeenschap te waarborgen, alsmede een hartelijke deelname aan de weg die het bisdom gaat en aan de pastorale keuzes van de bisschop, terwijl zij graag hun eigen charisma ter beschikking stellen tot aller stichting in liefde. In het kader van de kerk als gemeenschap en van de priesterschap kan men tenslotte beter het hoofd bieden aan het probleem van de eenzaamheid van de priester, waarbij de synodevaders ook stilgestaan hebben. Er is een eenzaamheid die deel uitmaakt van de ervaring van allen en die volstrekt normaal is. Maar er is ook een eenzaamheid die uit allerlei mogelijkheden voortkomt en op haar beurt verdere moeilijkheden oproept. Wat dit betreft zijn de actieve deelname aan de diocesane priesterschap, de geregelde contacten met de bisschop en de andere priesters, de wederzijdse samenwerking, het gemeenschappelijke of broederlijke leven tussen de priesters, alsmede de hartelijke omgang met de lekengelovigen die actief zijn in de parochie, zeer nuttige middelen om de negatieve gevolgen van de eenzaamheid die de priester soms kan ondervinden, te overwinnen. Maar de eenzaamheid schept niet alleen moeilijkheden. Zij biedt ook positieve kansen voor het priesterleven. Als de eenzaamheid aanvaard wordt in een geest van offervaardigheid en gezocht wordt in de vertrouwelijkheid met de Heer Jezus Christus, kan zij een geschikte gelegenheid zijn voor gebed en studie en ook een hulp voor de heiliging en de menselijke groei. Zonder te vergeten dat een zekere vorm van eenzaamheid een noodzakelijk element is voor de permanente vorming. Jezus wist zich vaak alleen af te zonderen om te bidden. Het vermogen om een goede eenzaamheid te verdragen is een onmisbare voorwaarde voor de verzorging van het innerlijk leven. Het gaat om een eenzaamheid waarin de Heer tegenwoordig is, die ons in het licht van de Geest in contact brengt met de Vader. In dit opzicht zijn de zorg voor stilte en het zoeken van de ruimte en de tijd van de woestijn noodzakelijk voor de permanente vorming, zowel op intellectueel als op geestelijk en pastoraal gebied. In deze zin kan men zeggen dat wie niet goed in eenzaamheid weet te leven, niet in staat is tot echte broederlijke gemeenschap. De permanente vorming is bestemd om in de priester het bewustzijn dat hij deelneemt aan de heilszending van de kerk te doen groeien. In de kerk als missio, zending, is de permanente vorming van de priester niet alleen een noodzakelijke voorwaarde voor de zending, maar ook een onmisbaar middel om voortdurend het missionaire besef aan te wakkeren en een trouwe en edelmoedige verwerkelijking van de zending te garanderen. Door die vorming wordt de priester geholpen zich bewust te zijn van heel de ernst, maar ook van de prachtige genade van een verplichting die hem niet met rust mag laten. Zoals Paulus moet hij kunnen zeggen: dat ik het evangelie predik, is voor mij geen reden om te roemen. Ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. In zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 16. Anderzijds wordt de priester door die vorming geholpen zich bewust te zijn van een expliciete of impliciete vraag welke onweerstaanbaar van de mensen komt, die door God onvermoeibaar tot het heil geroepen wordt. Enkel een adequate, permanente vorming slaagt erin de priester te steunen in wat wezenlijk en beslissend is voor zijn dienstwerk, ofwel in de trouw zijn, ondanks de meest verschillende moeilijkheden die hij tegenkomt, ook in de lastigste omstandigheden, of in een situatie van begrijpelijke vermoeidheid. Het getuigenis van Paulus, dat we horen in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, versen 3 tot en met 10, moet een voorbeeld en stimulans zijn voor iedere priester. Wij geven niemand enige aanstoot om ons ambt niet in opspraak te brengen. In alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaars van God door het standvastig verduren van ontberingen, nood en ellende, slagen, gevangenschap, oproer, oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten. Onze aanbeveling is zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde, het woord van de waarheid, de kracht van God zelf. Wij strijden en verweren ons met geestelijke wapens. Eer en smaad, lof en laster zijn ons deel. Wij zijn de bedriegers die de waarheid spreken, de onbekenden die iedereen kent. Wij sterven, maar blijven leven. Wij worden getuchtigd, maar niet terechtgesteld. Wij treuren, maar zijn altijd blij. We zijn berooid en maken velen rijk, haveloos en de wereld is van ons. Artikel 4. Op iedere leeftijd en in iedere levenssituatie. Juist omdat zij blijvend is, moet de permanente vorming de priesters altijd begeleiden. Dus in iedere periode en situatie van hun leven, evenals op ieder niveau van kerkelijke verantwoordelijkheid, natuurlijk met de mogelijkheden en kenmerken die verband hebben met het verschil van leeftijd, van levenssituatie en van de toevertrouwde taken. De permanente vorming is vooral een plicht voor de jonge priesters. Zij moet plaats hebben door frequente en systematische bijeenkomsten, die de ernst en de degelijkheid van de in het seminarie ontvangen vorming voortzetten en de jonge priesters geleidelijk brengen tot het begrijpen en beleven van de bijzondere rijkdom van de gave van God, van het priesterschap, en tot het uitdrukken van hun vermogens en bekwaamheden voor het dienstwerk, ook door middel van een steeds meer overtuigde en verantwoordelijke inpassing in de priesterschap en dus in de gemeenschap en de medeverantwoordelijkheid van alle medebroeders. Ook al kan men een zeker gevoel van verzadiging begrijpen dat de jonge priester die nauwelijks het seminarie verlaten heeft, kan bevangen tegenover nieuwe ogenblikken van studie en bijeenkomst, men moet toch het idee dat de priesterlijke vorming afgesloten wordt bij het verlaten van het seminarie als volstrekt verkeerd en gevaarlijk afwijzen. Als de jonge priester deelneemt aan de bijeenkomsten voor de permanente vorming, dan kunnen ze elkaar helpen door de uitwisseling van ervaringen en van overwegingen over de concrete vertaling van het ideaal van het priesterschap en het dienstwerk dat zij in de seminariejaren eigen gemaakt hebben. Tevens zal hun actieve deelname aan de vormingsbijeenkomsten van de priesterschap een voorbeeld en een stimulans zijn voor de andere priesters die ouder zijn, terwijl zij zo getuigen van hun liefde voor heel het priestercollege en van hun enthousiasme voor de particuliere kerk, die goed opgeleide priesters nodig heeft. Om de jonge priesters in de eerste delicate fase van hun priesterlijk leven en dienstwerk te begeleiden, is het nu zeer nuttig, zo niet noodzakelijk, een speciale structuur van ondersteuning te creëren, met eigen leiders en leraren, waarin zij op georganiseerde wijze de noodzakelijke hulp kunnen vinden om hun priesterlijke dienst goed te beginnen. Bij gelegenheid van periodieke bijeenkomsten, die voldoende lang en frequent zijn en zo mogelijk plaatsvinden in een omgeving waar zij gemeenschappelijk verblijven, zullen hun kostbare ogenblikken van rust, gebed, overweging en broederlijke uitwisseling gewaarborgd worden. Zo zal het van het begin af gemakkelijker voor hen zijn een evangelisch evenwichtige opzet te geven aan hun priesterleven. En als de afzonderlijke, particuliere kerken deze dienst niet aan hun jonge priesters kunnen bieden, zal het goed zijn dat dicht bij elkaar gelegen kerken zich verenigen en samen hulpmiddelen aanwenden en geschikte programma's uitwerken. De permanente vorming is ook een plicht voor priesters van middelbare leeftijd. De gevaren die zij kunnen lopen zijn talrijk, juist vanwege hun leeftijd, zoals bijvoorbeeld een overdreven activisme en een zekere routine in de uitoefening van hun ambt. Zo staat de priester bloot aan de verleiding van zelfgenoegzaamheid, alsof zijn reeds beproefde persoonlijke ervaring geen enkel vergelijk meer nodig heeft. Vaak leidt de volwassen priester aan een soort innerlijke en gevaarlijke vermoeidheid, die teken is van een gelaten ontgoocheling tegenover de moeilijkheden en mislukkingen. Het antwoord op die situatie wordt gegeven door de permanente vorming, door zichzelf en zijn handelen voortdurend op evenwichtige wijze te herzien, door onophoudelijk motiveringen en middelen te zoeken voor de eigen zending. Zo zal de priester de geest waakzaam houden en bereid om de aanhoudende en toch steeds nieuwe aanspraken op heil in te willigen, die een ieder doet gelden bij de priester als de man van God. Ook die priester, die vanwege hun gevorderde leeftijd bejaard genoemd worden, en in sommige kerken het talrijkste deel van de priesterschap vormen, moeten interesse hebben voor de permanente vorming. De priesterschap moet hun dankbaar zijn voor hun trouwe dienst aan Christus en aan de kerk, en concrete solidariteit met hun studie tonen. De permanente vorming zal voor deze priesters niet zozeer verplichtingen van studie, aggiornamento en culturele discussie meebrengen, maar meer serene en bemoedigende bevestiging van de taak tot de vervulling waarvan zij nog geroepen zijn in het priestercollege. Niet enkel voor de voortzetting van de pastorale dienstwerk, zij het in andere vormen, maar ook voor de mogelijkheid die zij dankzij hun ervaring in het leven en in het apostolaat hebben om zelf waardevolle meesters en vormers van andere priesters te worden. Ook de priesters die door de inspanningen of door ziekte fysiek verzwakt of moreel vermoeid zijn, kunnen geholpen worden door een permanente vorming die hen aanspoort om op rustige en krachtige wijze hun dienst aan de kerk te vervolgen, om zich niet van de gemeenschap en de priesterschap te isoleren, om de uiterlijke activiteit te verminderen en zich te wijden aan de activiteiten van pastorale relatie en persoonlijke spiritualiteit, die de motieven en de vreugden van hun priesterschap kunnen steunen. De permanente vorming zal hen speciaal om de overtuiging levendig te houden welke zij aan de gelovigen gegeven hebben, namelijk de overtuiging actieve leden te blijven in de opbouw van de kerk, ook en juist vanwege hun vereniging met de lijdende Christus en met vele andere broeders en zusters die in de kerk deelnemen aan het lijden van de Heer, terwijl zij zo opnieuw de geestelijke ervaring beleven die gezegd heeft, en we horen ze weer klinken in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 1, vers 24. Ik verheug mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Waar we u voorlazen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis. Een volgende keer gaan we nog verder met artikel 5 en artikel 6 van dit zesde hoofdstuk. En zo komen we tot het besluit van deze post-synodale apostolische exhortatie. Dat betekent dat we volgende keer dus naar de laatste aflevering zullen gaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.